Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ik ben gek op...
chocola.
Welke chocola?
Nou, ik moet zeggen dat ik laatst heb ik in een test de nieuwe Lotus smaak geprobeerd met speculoos ertussen. En die vond ik wel erg lekker.
Ik dacht heel even toen je Lotus zei, denk, hebben ze nou ook al chocola met Lotus smaak? Maar nee, ik snap de Lotus speculoos. Ja?
Oh. Ja, die was erg lekker, ja. Maar dit komt als eerste in mijn hoofd. Als ik langer moet nadenken, komen er weer andere dingen uit. Maar nu chocola.
Kinderbueno's?
Nee, ik bedoel gewoon qua antwoord op het algemene antwoord.
Oh. Oké, geen kinderboeienis. Ik link namelijk altijd, als mensen kinderboeienis lekker vinden, dan heb je meteen iets gemeenschappelijk. Hou je van kinderboeienis?
Ja, ik vind wel. Ik vroeger niet, nu wel.
Oké, ja. Nice. Ik word echt heel boos als...
Ik word niet zoveel boos.
Nee?
Nee, dat is ook wel een van de dingen waar ik soms wel tegenaan loop. Ik kan niet zo goed boos worden.
Zou je dat wel meer willen?
Nou, ik denk dat ik de frustratie die ik soms voel wel op die manier zou kunnen geuit worden. Maar het is weinig in mijn leven dat ik echt boos ben geweest.
Oh.
Boos op mezelf wel, veel, maar...
Dat is gek niet, eigenlijk, hè?
Ja, maar niet boos als in... echt het. Ik was toevallig een podcast van jou aan het luisteren. Er zei iemand dat boos was op het gebeuren met Poetin en alles.
Ja.
Ja, ik... Nee. Ik
Mark Duitert.
Ja, nee, ja, volgens mij was het die vrouw die...
Tatjana.
Ja, precies, ja. Toen... dacht ik van ja, dat voel ik helemaal niet eigenlijk, echt boosheid. En toen zei je ook van dat, volgens mij zei jij dat of zei dat, dat mensen, dat er heel veel mensen daar boos op worden. Dat er twee soorten reacties zijn, heel boos of, nou goed, ik zit in die tweede.
In wat voor situaties zou je dan graag even die boosheid willen uiten?
Nou, als ik gefrustreerd ben, en dan doe ik het ook wel, maar ik merk altijd dat ik mezelf temper. Maar ik denk dat dat te maken heeft met adrenaline die loskomt. En ik hou niet zo heel erg van adrenaline.
Wauw.
Dus ik denk dat ik dat geconditioneerd in mezelf heb dat ik dat dan niet doe.
Wow, wat interessant.
Ja.
Oh, zo, mijn hoofd gaat 100 km per uur. We gaan het hier zo meteen over hebben.
Is goed. Ja.
Als er iets is dat ik zou mogen veranderen aan mezelf, dan zou het zijn?
Ja, ik denk heel veel willen.
Ja?
Ja, dat ik gewoon even wat meer blij ben met wat er nu op dit moment is.
Nice.
Ja. Niet uiterlijk. Ja, zou genoeg aan kunnen veranderen. Maar ja, ik vind dat een beetje niet zoveel zeggend eigenlijk. Zeker niet. Ik ben nu 32 jaar.
Wow, wij zijn even oud.
Ja.
Oh, wat cool.
Ja.
Ik heb volgens mij nog nooit een gesprek gehad met iemand in de podcast die even oud is.
Serieus? Zijn ze meestal jonger of ouder?
Echt een mix.
Okay.
Soms jonger, meestal ouder, denk ik. Wacht, ik weet het niet. Nee, maar nooit 32 exact, zeg maar. Oh, leuk. Nou, ik heb helemaal zin in dit gesprek. We gaan beginnen. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Alwin Ritstier!
Je bent wel een van de weinigen die het goed uitspreekt.
Fuck!
Ja, de klemtoon Ritstier, maar...
Ritstier, yes! Want fuck betekent... dat was een geluid, blijdschap.
Yeah.
Want ik zat er zo over te twijfelen. Dat is voor mij altijd een soort van alsof ik het podium opkom.
Yeah.
En dan... Want ik vind ook altijd van tevoren vragen vind ik een beetje awkward.
Ja,
of zo.
Ja.
En het is Ritstier.
Nee, Ritstier.
Ritstier.
Ja, want mensen maken er vaak Ritstier van.
Oh.
Mijn vader is bijvoorbeeld tekenaar en die wordt ook altijd in interviews en zo wordt hij Ritsier genoemd. Ik krijg dat ook altijd, mijn zus ook.
Oh ja?
Ja, dat is heel vervelend.
Oh,
maar
yes.
Aan de andere kant, ja, je went er op een gegeven moment ook aan.
Nou, ik ben heel blij dat ik het goed heb. Ik vind het heel fijn dat je er bent.
Mm-hmm.
Ik heb je boek gelezen.
Echt helemaal gelezen?
Ik heb hem gelezen, ja. Maar ik had de docu ook al gezien. Mm-hmm. Dus ik vond het heel fijn dat het een soort van verdieping is van de docu.
Mm-hmm.
Wat jij aan het doen bent, als ik het van de buitenkant een beetje mag analyseren...
Mm-hmm.
is dat jij het taboe aan het doorbreken bent rondom angsten. Klopt dat? Zou je dat van jezelf kunnen zeggen?
Ik probeer het wel, ja. Ja, en vooral überhaupt mentale gezondheid. Maar ja. Ik vind dat altijd wel een beetje een dooddoener, heel eerlijk gezegd.
Mentale gezondheid?
Nou ja, goed, iedereen is tegenwoordig met mentale gezondheid bezig. Dus dan denk je, ja. Maar ja, wel een beetje inderdaad. Maar ook over autisme bijvoorbeeld. Want mijn vriendin heeft autisme. Hebben we ook een documentaire over gemaakt. Dus ik vind het belangrijk om wat breder te trekken dan alleen maar angst.
Die heb ik nog niet gekeken, bewust, omdat ik dacht... Jezus, ik heb jou maar 1,5 uur voor mezelf. Als ik dan ook nog helemaal autisme moet... Maar heel leuk hoor, maar ik was al zo... Zeg maar, mijn hoofd zit al zo vol met van alles wat ik heb gezien.
Nee, dan houden we het bij angst.
Nee, we kunnen het ook echt over autisme hebben hoor. Maar ik heb de docu bewust nog even niet gekeken. Omdat ik al jouw verhaal ook al zo fantastisch vind. We gaan even dadelijk helemaal beginnen bij het begin. Maar je bent YouTuber, je hebt een boek geschreven... Is het een stichting? Overprikkeld? Is het het is een bedrijf. Maar dat heeft te maken met autisme, hè?
Het is onderdeel van mijn bedrijf in principe. Maar we hebben het opgezet eigenlijk omdat mijn vriendin dat heel graag wilde.
Ja.
En onder mijn noemer kan dat makkelijker. Want ik kan dan, weet je wel, ik heb dan financiële middelen om het te kunnen blijven onderhouden. Al moet ik zeggen, het is wel veel vrijwillig basis. We verdienen er ook niks aan. Dat wil ik ook niet.
Ja, dat is het gevoel dat ik ook ervan kreeg.
Nou, het enige is nu dat we vandaag of gisteren een shirt hebben gelanceerd. En dat is dan wel weer leuk om...
Nieuwe dingen te doen.
Ja, omdat erbij. Want het gaat dan, het is, er staat op overprikkeld. Nou, dat heeft een beetje te maken natuurlijk met autisme. Maar überhaupt met mentale
Story
gezondheid.
Story of my life.
Ja, ja dus ik gebruik dat wel een klein beetje om nog... Om zo wat geld daarvoor binnen te krijgen. Maar ik wil niet bijvoorbeeld samenwerking of dat soort dingen.
Ja,
wat ik wel zie bij andere platformen, dat liever niet.
Ja.
En het is iets meer mijn vriendin der ding dan mijn ding.
Oké. Voordat we in de aflevering gaan duiken, denk ik dat ik een trigger warning moet geven.
Oké.
Denk je ook dat we een trigger warning moeten geven?
Voor mij persoonlijk niet, maar ik weet dat mensen daar inderdaad...
Ja, toch? Ja. Ik ben daar namelijk dit seizoen een beetje mee begonnen. Omdat ik soms wel eens berichtjes krijg van mensen die luisteren. Die zeggen, Gwen, ik lag in bed. Had me even gewaarschuwd.
Is altijd goed.
Ja, toch? Maar wat zou de trigger warning moeten zijn?
Ik weet niet, ga je een fragment laten horen?
Ik ga geen fragment laten horen. Maar we gaan het wel hebben over onderwerpen die triggerend kunnen zijn als je daar last van hebt.
Ja, ik weet wel dat... Ik krijg heel vaak die vraag ook over mijn boek. Kan ik je boek wel kopen? Want ik ben bang voor triggers. En dan zeg ik altijd van dan is het juist goed om het boek te kopen. Want je kan hem elke woord wegleggen.
Precies.
Dus dat is met deze podcast ook. Je kan hem elke seconde uitzetten.
Precies.
En dan weer verder luisteren. En het is met angst vaak wel. Als jij zelf nu met angsten zit, is het altijd goed om... de eerste zin in mijn boek is... je zal het zelf moeten doen. Uiteindelijk is dat wel de basis van angst overwinnen. Dus misschien dit soort kleine dingetjes kan je juist doen... om een stap verder te komen.
Precies. En mocht je nou last hebben van angst of hier bekend mee zijn... of er is iemand dichtbij je die ligt op dit moment naast je in bed... die hier last van heeft, dan is dit misschien niet de ontspannen podcast... waar je op dit moment naar zoekt.
Nee, sla hem op.
Andere keer. Even wat huishoudelijke mededelingen voordat we gaan beginnen. Het is op dit moment 10 mei dat de podcast uitkomt. Ik wil het heel even hebben over Met z'n allen de Club. Met z'n allen de Club bestaat sinds 1 maart. En op dit moment zijn er bijna 450 mensen bezig met z'n allen fit. Is de eerste challenge in de club. Die doen we 3 per jaar. En ik wil gewoon eventjes vertellen hoe trots ik op de club ben. We hebben het over allerlei thema's die we hier in de podcast bespreken. Maar dan nog net wat dieper. Ik spreek daar meer podcasts in. En dat zit achter een beschermde muur. Dus ik ben ook echt nog, merk ik. Ik zit daar gewoon iedere maand heel eerlijk te vertellen hoe het met me gaat. Nou, die podcast die nu live staat, begin van deze maand, ik ga even helemaal niet zo lekker.
Nee, hoezo niet?
Ja, ik heb gewoon een hele hoop aan mijn hoofd. Dat is gewoon ik heb een hele hectische maand gehad.
Werk?
Werk, okay. Ja, werk. Typische valkuilen waar ik in loop. En in de club voel ik me dus heel comfortabel om daar iedere maand over te praten. En dat heeft iedereen die erin zit. In ieder geval een hele hoop mensen.
Ik ook.
Ja, het is zo lekker. Mm. Het is echt... Dus ik ben er heel blij mee hoe het gaat. En mocht je nou zin hebben om wat dieper in de thema's van de podcast te duiken. Mocht je nou heel graag mee willen doen met de challenges. Wil je meer van de podcast? Meld je dan lekker aan in de club. We zijn al met meer dan 500 mensen. Volgens mij dan meer dan 550 mensen. Misschien op dit moment nog wel meer. Misschien minder, dat zou ook kunnen. Maar het is een hele leuke club met mensen. Ga naar www.metzallen.nl/metzallen de club. En We gaan het theater in. Op 19 juni. Ja, we gaan de Tivoli in. Er zijn nog tickets. En ik hoor dus ook, wat is heel vet, is dat een hele hoop mensen alleen komen.
Oh, echt?
Ja, er zijn dus blijkbaar heel veel mensen die naar de podcast luisteren, die echt loners zijn. Die denken, oké, in mijn vriendengroep, weet je, dit is, ik luister die podcast, die helpt mij.
Maar die hebben geen vrienden die daarbij passen of zo? Of die dat ook voelen? Dus dan willen ze liever, misschien dat ze elkaar kunnen ontmoeten daar. En dat is een beetje het idee waarschijnlijk ook.
Ik lees het in de club, dat de ene zegt, ik ga alleen. Oké, ik ga ook alleen, er zijn nog tickets, ga naar tivolivredenburg.nl. Nou, dan gaan we echt beginnen met de aflevering. En we beginnen gewoon eventjes met een vraag van mij. Mm-hmm. Wat is jouw top 10 angsten? Mag ik dat vragen?
Ja, maar als, dat is heel lastig. Ik heb in mijn boek wel neergezet, weet ik. Maar
gewoon 10 angsten. Ja, je hebt het in je boek neergezet.
Ja,
maar gewoon 10 angsten.
Autorijden op dit moment. Ja. Vliegangst heb ik ook wel.
Je mag alles noemen wat de revue heeft gepasseerd.
Ja, nou, nu bijvoorbeeld hierheen komen was ook al wel een ding. Want dat is alweer een tijd geleden. Dus dan voel ik dat wel. Nu ben ik ontspannen, maar daarvoor niet. Want dan moet ik naar de wc en dan moet je plassen. En dan weet je niet precies waar het is. En dan, nou, dat. Mm-hmm. Het is niet echt per se een angst, maar ik voel wel heel de tijd spanning.
Ja.
Ik zei ook net tegen mijn vriendin, ik voel me wel gespannen. Toen zei ze, kom wel goed. Weet ik ook wel. Komt ook wel goed. Maar goed, weet je wel, wij kennen elkaar ook niet. Dus dat is ook wel anders. Al denk ik je wel een klein beetje te kennen natuurlijk, omdat ik de podcast ook wel eens luister.
Ja.
Wat heb ik nog meer? Ik had vroeger kotsangst. Ik had straatvrees, heb ik ook heel lang gehad. Mm-hmm. In mijn boek durfde ik op een gegeven moment niet meer naar op straat te komen. Ik ben bang om een hartaanval te krijgen. Ik moet wel zeggen, die angsten zijn wel allemaal iets minder geworden.
Ja.
Autorijangst ben ik wel echt mee bezig nu. Ja. Proberen om op te pakken. Bang voor hartaanval is nog steeds wel een beetje aanwezig als ik gespannen ben. Maar dat komt omdat je een bepaald soort klachten krijgt. Op
een moment. Ja. En alleen zijn? Toch? Dat was het. Is dat nog steeds?
Alleen dingen ondernemen wel.
Oké. Maar niet alleen thuis zijn?
Soms.
Oké.
In de avond.
Ja, want het lijkt me wel interessant. Die soort van tegenpolen. Dus en straat.
Mm-hmm.
En alleen zijn.
Ja, maar de straatangst heb ik niet echt meer hoor.
Nee.
Ja, het is meer als ik dingen alleen onderneem.
Ja.
Dan voel ik wel de spanning. Maar dat komt meer omdat ik niet 100% op mezelf vertrouw. En bang ben toch ergens nog een keer dood neer te vallen.
Wauw, vertel je zo nuchter. Schud je even uit je mouw.
Ja, dat
voor jou is het heel normaal. Het is gewoon echt wie zegt wat je boodschappenlijstje is.
Ja, maar ik kan er ook niet. Ja, weet je wat het is? Ik ben 32, dus ik leef er nu 22 jaar mee.
Mm-hmm.
Ja. En ik ben ook heel nuchter van mezelf. Wel, als ik niet angstig ben, ben ik heel nuchter.
Ja.
De Rotterdammer in me, denk ik.
Mm. Ja. En terwijl een angst niet nuchter is.
Nee, het is heel irrationeel ook.
Ja. Kan je mij en de luisteraars even meenemen naar het eerste moment dat je erachter kwam dat je een angst had?
Toen ik 9 was, dat was in Den Haag.
Ja, neem ons even helemaal mee.
Ja, okay. Ik was 8 toen ik auditie deed voor Oliver. Een productie van Joop van den Ende destijds nog.
Zo vet.
Ja. Ja, dat had ik toen niet helemaal door hoor. Maar ik wilde het wel soort van. Ik vond het leuk, maar het was ook heel spannend. Ik deed er auditie voor en ik werd uit, ja, volgens mij duizenden aanmeldingen werden een soort van iets van 100 mensen geselecteerd, dacht ik of zo.
Wow.
En toen moest ik gaan repeteren hier in Amsterdam.
Spannend.
Heel spannend, ja. En voor mij, ik was al best wel een angstig kind. Daarvoor was ik ook, durfde ik soms niet gaan slapen omdat ik bang was dat mijn ouders zouden overlijden. Ik was bang om over te geven 's nachts, dat soort dingen. Ik was sowieso redelijk bang. Maar toch wilde ik dat wel doen.
Ja.
Ik was daarvoor ook al een keer op tv geweest, playbackend als Michael Jackson.
Was jij in een mini playback show?
Nee, niet mini playback show. Er was toen nog een soort van hoe noem je dat ook weer? Zo'n dat je het kan bellen en dat je dan geld kan winnen. En dat konden kinderen tussentijds optreden. En ik had met mijn zus me samen opgegeven. Mijn zus had een liedje van Tony Braxton wat ze deed. En ik deed Michael Jackson.
Dit was wel de mini playback show tijd.
Ja, wel in die tijd, precies. Ja, ja,
oh my god, memories unlocked. Ja. Jongens, de mini playback show, als je de mini playback show niet kent.
Ik heb
als
het
je
dus
bulletje
nooit gezien.
Niet. Oh god. Hoezo heb jij de mini. Wij zijn dus even dezelfde leeftijd.
Ik heb het nooit gezien.
Met bulletje.
Nee.
Gast.
Echt niks, sorry. Ja.
Bulletje.
Ja, zeg maar. Het doet
Henny
echt
Huisman.
Ja, Henny Huisman. Ja,
met z'n allen. Ja, oh my god, ik besef me nu in één keer dat.
Dat het zo heet.
Is met z'n allen de tune van de mini playback show? Ja.
Ja, volgens mij wel. Dat weet ik dan wel weer.
Want de podcast, deze naam komt van. Met
z'n allen.
Ja, maar dat is het liedje van de mini playback show.
Is dat?
Ja.
Ja, denk het wel.
Met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Ja. Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay,
nou, nou, goed. Leuk.
Luister, he, meta, sidetrack. Trouwens, ja, jij ging, dus je dacht wel op een podium staan. Ik vind dat wel vet.
Ik wilde... Kijk, ik heb heel veel dingen gewild in mijn leven worden. Ik wilde eerst volgens mij acteur wel. Dat was, nee, ik wilde eerst timmerman worden. Ik dacht altijd dat het timmerman was, maar dat was kunstenaar eigenlijk. Want ik maakte allemaal beeldjes en zo. Heel kleurrijk en dat soort dingen. Daarna wilde ik volgens mij tekenaar, net zoals mijn vader worden.
Ja.
En toen ook wel acteur. Dus ik zat ook op Hofplein Theater in Rotterdam. Ik weet niet of je dat kent.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ook nog kok. Wilde ik ook nog worden. Maar goed, ik deed dus auditie. Ik werd ervoor uitgekozen.
Hoe oud was je toen?
Ja, ik was dus toen denk 8 of 9.
En toen wilde jij al zoveel dingen worden.
Ja.
Ik was echt niet verder gekomen dan prinses en banketbakker volgens mij. Nee, ik wilde geen prinses worden. Iedereen wilde prinses. Ik wilde banketbakker worden. Dat kan ik me vaak herinneren. Ja. Jij hebt gewoon al een hele soort van denkbeeldige carrièrepad.
Nou, dat viel wel mee. Maar wel dat ik wilde wel veel dingen.
Ambitie, ja.
Ja, maar ik durfde het allemaal niet hoor.
Hoeft ook nog niet als je...
Nee, dat klopt. Maar ik denk dat ik altijd al in mijn hoofd had dat ik verder moest zijn dan dat ik op dat moment was. Maar goed, ik deed dus auditie, kwam er doorheen. Toen heb ik een hele zomer gerepeteerd. Dat was volgens mij 1999. En toen gingen we optreden. Maar in die periode dat wij eigenlijk al... dat we repeteerden, was het eigenlijk al iets te veel voor me. Want ik was 2 keer ben ik door mijn moeder ook opgehaald, omdat het... Het werd gewoon te veel. En mijn vader had toen zoiets van... ja, misschien is het toch niet helemaal goed. Maar mijn moeder had zoiets van... ja, hij vindt het leuk. Dus laten we maar gewoon doorzetten. En toen heb ik volgens mij 5 keer opgetreden. Dat durfde ik toen destijds allemaal nooit te zeggen. Omdat ik dacht van... nou ja, wat een poesie. Maar toen op de 5e keer... Kijk, dit is wel cool. Dat achteraf vind ik dit wel cool. Arjan Edeveen had de hoofdrol.
Wauw.
Ja, super tof. Hele lieve man, weet ik. Kan me nog herinneren. En die werd vervangen. Of tenminste niet vervangen, maar zijn... de tweede... Het is
die understudy of
ja,
zo.
Ja, niet echt, want het is Willem Nijholt. Dan kan je geen understudy noemen.
Je doet hem samen dan.
Ze doen hem samen. Maar hij... Kijk, Arjan Edeveen had met ons allemaal gerepeteerd. Zo, hallo.
Ja, ik ga water schenken.
Hij had met ons gerepeteerd. En Willem Nijholt kwam in Den Haag. Toen de première allemaal was geweest, kwam hij met ons optreden. En toen gingen we daarvoor even repeteren. En tijdens die repetitie... in het script stond er een stuk waarin ik van een krukje zou afgegooid worden. Stond in het script. Ik durfde dat niet. Dat had ik al bij de repetities gezegd. Dat ik dat niet durfde. Hadden ze opgeschreven.
Maar eerlijk, een kind van een kruk afgooien, dat is toch sowieso best wel spannend.
Ja, maar volgens mij was het niet heel hoog. Maar in mijn hoofd was het heel hoog. En
nou, ik vind het eerlijk, als kind zijn dat je van een...
Ze hebben toen destijds sowieso niet hele goede dingen gedaan. Want het was een van de eerste kinderproducties die ze hebben gedaan.
Eerlijk, dus het is toch... Ja, zeg maar wel. Zeg maar, als je nu... De kinderen worden niet meer gegooid.
Nee, ja, dat was ook een raar stuk. Als ik er nu over nadenk, inderdaad, is wel raar. Ik vond dat toen heel normaal. En ik heb dat toen aangegeven dat ik dat niet durfde. Dus hadden ze opgeschreven. Maar die nannies hadden het niet doorgegeven aan Willem Nijholt.
Want je had dan nannies die dan deed het bij je waren.
Ja, dat, hadden, dat wel, inderdaad. En toen waren we aan het repeteren voordat we...
You have one job.
Ja, precies. Ja.
Mevrouw de nanny. Nee, dat is niet waar. Dat is heel. Maar ja, je hebt wel, zeg maar, je hebt een wens. Je wil niet gegooid worden.
Ja, ik heb er dus. Ja, ik heb daar nooit zo heel erg bij stilgestaan. Ik denk dat mijn ouders daar wel hebben.
Hier is Gwen van Poorten. Laten we even.
Ik heb trouwens nog 2 jaar geleden een van die nannies gesproken. Toevallig via Facebook. En die zei ook van dat ze dat zo zielig voor me vond. En die had toen de documentaire gezien. Die had niet beseft dat ik zo lang daarna nog daar last van heb gehad.
Maar wat gebeurde er?
We deden dus die scène repeteren en hij deed het dus wel. En ik had me daar niet op voorbereid. Dus ik schrok heel erg.
Dus hij gooide jou op de grond?
Ja, maar dat was niet... Kijk, als je dat niet verwacht, dan ga je natuurlijk niet jezelf schrap zetten. Of jezelf... Dus ik werd gewoon... Nou goed, het was niet eens zo hoog, denk ik hoor. Want nu doen we net alsof...
Je hoeft het echt niet. Maar luister, lieverd, je was een kind.
Ja.
En jij hebt gezegd dat je iets niet wil.
Ja, klopt. Maar ja...
Nee, je hoeft dit echt niet...
Ja, maar ik wil altijd... Ja, ik wil niet mensen in kwaad daglicht stellen.
Ja, maar kijk, degene die...
Kijk, Willem kon er sowieso niks aan doen.
Nee, hij kan er niks aan doen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gewoon echt heel sneu was voor jou... als je hebt aangegeven dat je dat niet wilde.
Ja, het is uiteindelijk een trigger geweest waarom het allemaal vervelend met me ging. Dus niet de aanleiding uiteindelijk, hoor.
Nee, precies. Dus het triggert iets. Maar dus jij...
Toen ging ik nog 's avonds dus op.
Ja.
En toen kreeg ik een paniekaanval voor het eerst.
En dat was tijdens de show?
Ja, en dat was net na die scène, volgens mij.
Kan je vertellen hoe dat voelde? Wat er toen gebeurde?
Ja, nog even een extra trigger warning. Want ik denk dat mensen hier dan wel wat meer op kunnen aanslaan. Maar het begon op een gegeven moment gewoon heel erg te duizelen. Dus ik deed... mijn kunstje. Ik weet even niet hoe ik dat moet zeggen. Maar ja. We waren gewoon de scènes aan het doen. En op een gegeven moment kreeg ik het heel heet. Ik begon alles te draaien. En ik had echt het idee dat ik er niet was of zo. En ik schrok daar heel erg van. Ik was toen nog niet bang voor mijn hart.
Dus... Volle zaal.
Ja, volle zaal, ja. Het was een congresgebouw van... ik weet niet of je die kent.
Maar, dat is echt een beest van een zaal.
Ja, dat is echt een grote zaal inderdaad. Dus, en vrienden van mijn moeder zaten in de zaal. En die zeiden van... Dat ik het heel netjes deed. Ik deed een soort van in de scène, wat eigenlijk niet hoorde, nam ik afscheid van het publiek of zoiets. En ik ging toch af. Maar de verkeerde kant, daar stond dus ook niemand. Dus ik was heel bang. Ik had echt het idee dat ik daar een uur heb gestaan. Ik heb waarschijnlijk maar 5 minuten gestaan. Totdat ze erachter kwamen dat ik daar stond. Ja, toen durfde ik gewoon niet meer op te treden.
En wat hebben ze toen gedaan met de show?
Ja, zijn doorgegaan.
Maar er was gewoon iemand anders die jouw rol kon spelen.
Ja, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Er was niemand verder inderdaad. Of heb ik het dan nog doorgezet? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, maar dit moment heeft zoveel impact op jou gemaakt.
Ja.
Ja, denk je dat er op dat moment gebeurde met jou? Dit was je eerste herinnering aan dat je angst had.
De eerste herinnering aan ik als kind. Dus,
is dit je eerste herinnering?
Ja, wel de eerste waar het altijd naartoe gaat, ja.
Ja?
Ja. Wat zei je? Wat was je vraag?
Ik weet het niet meer. Ik zit zo op te gaan in je verhaal.
Misschien moeten we ook vragen van de andere mensen beantwoorden of niet?
Nee, gaan we zo meteen naartoe. Hoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe die angst zich verder ging uiten. Want dit heb je dus 1 keer meegemaakt. Maar hoe is het een balletje een beetje gaan rollen?
Nou ja, ik durfde toen daarna gewoon niks meer. Ik zei toen dat ik heel erg last had van mijn arm omdat ik was gevallen. Dus, maar dat was een beetje een smoes om het niet meer te hoeven doen.
Mm-hmm.
Want ik weet nog dat ik daar overloog tegen mijn vader. Want de volgende dag gingen we naar Rotterdam. En toen zei ik heel de tijd dat ik last had van mijn armen. Toen hadden we nog iets van zo'n brace of zo gekocht. Omdat ik dacht dat ik echt last had. Maar het was gewoon niks. Maar ik weet nog wel dat ik dacht in mezelf. Ik moet dit hoog houden.
Mm-hmm.
Ik moet deze façade soort van hoog houden. Dat er echt iets aan de hand is.
En is dat dan omdat je dan niet toe durfde te geven dat... Ja, dat ik niet durfde of eigenlijk niet wilde of eigenlijk bang was?
Ja, mensen teleurstellen denk ik ook wel hoor. Want... mijn ouders hadden er best wel veel tijd ook in geïnvesteerd. Want reiskosten en zo werden niet echt uitgekeerd dat ik me kan herinneren. En wij kregen ook niet heel veel geld ervoor. Volgens mij mijn ouders kregen voor mij helemaal geen reiskosten. Wat ik nu echt denk van belachelijk. Maar, dus ze hadden best wel wat tijd geïnvesteerd. En dat voelde ik ook als kind wel.
Mm-hmm.
Mijn vader was er sowieso nog niet helemaal oké. Nou ja, hij vond het prima, maar hij dacht al van ja, ik weet niet hoe dit gaat. Vallen,
ja,
uiteindelijk. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje meegespeeld heeft. En mijn zus wilde dit heel graag, bijvoorbeeld. Die wilde heel graag ook op het podium staan. En die had auditie voor Annie gedaan, maar dat is toen niet gelukt. Dus ja,
daar de droom van je zus en eventueel misschien van je ouders.
Ja, precies.
Vond het moeilijk, maar eigenlijk wilde je gewoon niet meer.
En ik had mijn zus beloofd om van het geld dat ik kreeg, 50 gulden per voorstelling, een Game Boy te kopen. Ja.
Dan sta je daar als klein kereltje. Je wil eigenlijk niet meer.
Ja.
Hoe hebben die angsten zich verder ontwikkeld?
Ja, toen door denk ik vermijding steeds meer. Dus ik durfde op een gegeven moment niet meer naar school. Ik wilde eigenlijk alleen maar bij mijn moeder zijn. Het was altijd vaak wel een periode. Maar die periode daarna, na Oliver, was het wel echt een jaar. Ik durfde op een gegeven moment niet meer in mijn eigen bed te slapen. Dus toen sliep ik op een matje bij mijn ouders in de slaapkamer. Ja... Zo verder.
Je moet me zeggen als ik te veel vraag.
Nee,
okay?
Je mag alles vragen.
Ja, want ik ben gewoon heel nieuwsgierig.
Ja, dat ken ik.
Ja, oké. Okay. Hoe voelde dat op dat moment? Kan je dat nog voorstellen? Je bent klein, je hebt iets meegemaakt wat niet helemaal chill was. Die angst dat je bijvoorbeeld niet alleen durfde te slapen. Hoe voelde dat?
Ja.
Waar was je bang voor?
Dood te gaan.
Zelf doodgaan.
Ja, ik had op een gegeven moment, dat was wel iets daarvoor, was de hond overleden. En toen was het de eerste keer dat ik een beetje mee in aanraking kwam dat ook dieren konden overlijden en dat mensen ook kunnen overlijden. Dus dat ben ik heel erg over na gaan denken, denk ik. Dus ik was bang. En ook dat mijn ouders zouden overlijden.
Ja, die herken ik dus heel erg. Ja. Ik heb echt,
achteraf gezien, leer je mee leven.
Ja, maar dat als kind zijnde, ik heb het daar wel eens met mijn vriend over gezegd. Ja, was jij nooit 's nachts aan het huilen dat je bang was dat je ouders doodgingen? En zei die, nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, ja, er zijn dus gewoon kinderen die dat niet hebben.
Oké.
Ja, ik weet niet, hallo alle luisteraars, ik vraag me af of jullie dat ook hebben.
Ja, maar dat komt ook, denk ik, omdat wat als kind, als je ouders er niet meer zijn, wat dan?
Ja, toch? Dat had ik ook. Ja. En dan zei mijn moeder altijd, maar Gwen, dit was echt altijd het standaard gesprek. Als jij straks groot bent, heb jij zelf kindjes en heb jij zelf helemaal een leven. En toen dacht ik, ja, zei ik altijd, ja, maar nou en ik hoef helemaal niet zelf kinderen. Ik wil gewoon dat jullie er blijven. En de conclusie was altijd dat ik dan gewoon tegelijk dood zou gaan met mijn ouders.
Nou, dat was niet mijn conclusie. Want ik
nee?
Vond, nee,
want nee, ik heb zelfs nu nog dat ik denk.
Ja?
Ja, joh, ik ben enig kind. Ik ben echt één met mijn ouders, joh. Als mijn ouders, jongen, laten we gewoon allemaal, als ik gewoon mijn ouders 100 worden, dan ben ik zo 70 ergens. En dan springen we gewoon allemaal uit het vliegtuig. Dan krijg ik geen kinderen en dan heb ik ook geen verdriet. Grimmig.
Maar ja, ik kan je wel vertellen, je leert ermee leven.
De angst om
ouders overlijden van ouders.
Ja?
Ja.
Ja, dat ja. Ja, ja. En, ja. Oh, natuurlijk.
Ja.
Want jij hebt het helemaal...
Ja, ergens de nachtmerrie komt uit, maar het wordt een soort van normaal. Dus dat is ook
hoe oud was je toen?
19. Dat was 13 jaar geleden.
Ja. Wat is er toen gebeurd?
Ik was 14, toen kreeg mijn moeder borstkanker.
Ja.
Ik weet nog van die rare dingen, want dat was dezelfde dag dat ze in het ziekenhuis lag, dat Theo van Gogh bijvoorbeeld vermoord werd. Weet je wel, dat zijn van die gekke dingen. Ja. Nog gekker trouwens dadelijk, wanneer ze overleed trouwens. Maar ze kreeg borstkanker en ze... toen is de borst geamputeerd. Maar ik heb daar niet veel van meegegeven. Mijn moeder was wel een harde voor zichzelf, dus ze liet het ook niet echt zien.
Je was ook nog jong.
Ja, ik was 14, dus ben je ook niet zo heel veel mee bezig. Maar mijn moeder was ook wel echt iemand van het...
Scherm de kinderen.
Er is niks. Ja, ja. We doen het. Ja, het komt wel goed. En toen is het een tijdje weg geweest. Ze heeft alleen bestraling gedaan. Geen chemo volgens mij, maar wel amputatie van de borst. Mm. En toen ik 18 was, kwam het weer terug. Maar toen in botkankervorm. Alleen, zij wist niet... ze durfde... Achteraf gezien was ze dus blijkbaar ook heel bang. Ik dacht altijd dat ze heel sterk was, maar ze was ook heel bang. Dus ze durfde niet zo naar de dokter toe te gaan. Want er was wel wat met de armen. Ze dacht, ja, easy as of iets. Weet je wat, de hond heeft te hard aan de lijn getrokken. Dus dat is het misschien. Maar achteraf was dat eigenlijk al botkanker. En toen kregen we toen ook te horen dat het wel agressiever was, de vorm, dan dat ze in eerste instantie hadden gezegd tegen haar bij die borstkanker al. Toen is ze 9 maanden... echt afgetakeld, op een gegeven moment in bed liggend geworden in de woonkamer. Ja, en op een gegeven moment was het gewoon niet meer te doen. Ze wilde geen chemo, dat wilde ze gewoon pertinent niet, want ze wilde niet het lichaam kapot maken. Dus ja, wij stonden erachter, omdat ik denk, ja, iedereen heeft zijn eigen keuze daarin.
Mm-hmm.
En toen op 26 juni, de dag dat Michael Jackson ook overleed, althans in Nederland, maar dan...
Wow.
Ja, ik was heel erg fan van Michael Jackson.
Wat?
Dus dat was heel gek. Ik zou ook naar de concerten gaan trouwens. Dus mijn moeder, ik kwam beneden, want we hadden een week van tevoren, hoorde ik van, het gaat nu gebeuren, had mijn vader gezegd. Ze had al een euthanasieverklaring, maar ze wilde gewoon niet meer. En dan ga je door een, ja, toch wel een kleine molen heen, want dan moet de arts en dan moet een onafhankelijke arts het vaststellen. En dan, nou goed, ja. Het kan niet gelijk gebeuren in ieder geval, ook al heb je een verklaring. En toen weet ik nog dat ik de nacht voordat ze overleed, ja, je slaapt heel slecht. Toen zat ik CNN te kijken, want Michael Jackson was dood aan het gaan, mijn grootste idool op dat moment. En toen kwam ik ochtends beneden en het eerste wat mijn moeder zei, ja, wel erg, hè, want nu kunnen jullie niet naar Londen toe. Toen zei ik, nou mam, ik denk dat ik het wel erger vind dat jij nu gaat.
Wow. Ja. Jij was toen hoe oud?
19. Sorry, ik krijg het nu ineens. Ik heb het
yo, al lieverd.
Ja, nee, ja, ik weet het niet.
Snap ik.
Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit, maar...
Gast, nu wat je vertelt van... is zo intens. Je bent zo jong.
Ja.
Nou, ik moet ook gewoon bijna uit. Oh.
Ja. Ja.
Maar als je zo jong bent en je vertelt ook dat je zo'n angst hebt.
Ja.
En het komt allemaal samen met je grote idool en met je mama.
Ja.
Hoe voelde het dan, hè, dat je zegt, oké, ik ben, je hebt een aantal angsten die tik je aan, maar die angst om mijn ouders te verliezen, die is er best wel lang. En dan gebeurt dat. Wat doet dat met zo'n angst? Je zegt, je leert ermee leven, maar hoe werkt dat dan?
Ja, goede vraag.
Voor ons allemaal.
Goeie, kijk, goed om te zeggen dat ik toen niet zo angstig was.
Mm.
Ik denk dat het ook een beetje geparkeerd raakt op het moment dat er iets ergens gebeurt.
Mm-hmm.
Maar hoe ga je ermee om? Ja, kijk, ik weet nog dat ik naast ze stond, en dat staat ook in mijn boek, dat ik het zo raar normaal vond dat het gebeurde of zo. Dat de wereld draait door.
Yeah.
Dat is heel gek besef uiteindelijk. Dat vond ik trouwens, daar ben ik toen in mijn 20-jaren heel erg over nagedacht. Toen nog angstiger geworden. Omdat ik dacht van ja, als ik zelf ga, dan gaat de wereld ook door. Ja, dus slecht, een raar besef. Maar ik denk, tijd hield heel veel. En het binnen laten komen. In het begin heb ik het heel erg weggestopt. Want ik kreeg voor het eerst een relatie. En daar ging ik helemaal in op. En mijn vader zat alleen thuis. En ik was de hele tijd weg. En mijn zus was net uit huis.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vluchtte een beetje. En toen na 9 maanden ging die relatie over. En toen kwam het helemaal terug. En toen was het, ja, toen heb ik gewoon een rotperiode gehad. Maar wel, ja. Uiteindelijk is het gek om te zeggen, maar je lichaam lijkt het alsof die het in gradaties aan je geeft, zodat je het een beetje kan doseren.
Ja.
En niet dat alles in één keer komt.
Ja.
Dus ik denk dat het naarmate de tijd vordert, normaler wordt.
En je kan er niet omheen. Je kan het niet wegstoppen. Je kan er niet, je kan niet
dat is wel. Ik moet zeggen, ik heb op een gegeven moment een relatie ging over. Dat was in een later stadium. En dat vond ik heftiger, omdat dat kan je nog oplossen.
Mm-hmm.
En iemand die overleden is, dat is uiteindelijk, daar kunnen we echt niks tegen doen.
Nee.
Dus dat is, in gevoel had ik het idee dat ik dat intenser vond.
De heartbreak in plaats van het, oké.
Ja, misschien gek om te zeggen.
Nee, ik snap dat wel. Ik snap dat wel. Ik heb wel eens gezegd toen ik een keer, toen het uitgemaakt werd, ik heb best wel veel mensen verloren. Dat heb ik wel eens al eerder besproken, maar ik ben meer niet heel dicht bij me. Okay. Niet ouders, maar...
Oma en opa's.
Echt meer dan 30 plus begrafenissen ben ik geweest. Van mensen die maar mijn ouders hebben een sportschool en die kennen veel mensen. Ik ben vaak verhuisd.
Okay. 30 mensen?
Ja, ik denk dat ik meer dan 30 begrafenissen ben geweest. En voordat je naar een begrafenis gaat, moet je iemand natuurlijk wel echt goed...
Ja, dus
ik ben al best wel lang bekend van echt al vanaf dat ik heel klein was.
Ja.
Dus dat hele thema dood, dat is voor mij iets dat... Als het gebeurt, flikkert zeg maar alles uit de kast. Dus dan is het weer, waarom zijn we dit allemaal aan het doen? We gaan een keer, jezus.
Ja, dat heb ik ook zo vaak.
Ja, en dan gaat het weer naar de achtergrond. Ja. Maar wat ik wel heel fijn vind aan het concept dood... en dat heb ik geleerd van Casper.
Ja.
Casper van de Meulen, Caspers Focus, heb ik een podcast mee opgenomen.
Ja.
Hij is biohacker. En hij zegt, het is dus heel fijn dat besef dat we ooit doodgaan. Mm. Dat je daardoor gewoon gaat denken, deze dag, dit is er één van de zoveel duizenden die ik maar heb. Ik ben hier godverdomme om iets van mijn leven te maken.
Ja, maar dat wordt ook wel lastig hoor. Want dan ga je jezelf ook weer een bepaald soort druk opleggen. Van, oh ja, ik ga ooit dood, dus laat ik nu het meeste van de dag maken. En ik denk dat daar mensen heel snel tegenaan lopen.
Ja, maar niet op het kleine, maar bijvoorbeeld... Ja, ook op het kleine. Maar je kan natuurlijk niet alleen maar het hele leven lang... zeg maar met twee vingers in je neus over het strand rennen. Maar de projecten die je misschien niet zou doen... het is natuurlijk belangrijker dat we het hier leuk hebben... dan dat we een miljoen op de bank hebben staan.
Ja, maar vind je dat ook niet een lastige... Ik snap hem wel en ik vind het ook goed. Maar ik denk dat voor mensen ook een bepaald soort druk dan bij komt kijken. Van, oh ja, ik moet dus inderdaad heel veel. Terwijl dat is ook... Kijk, dat is eentje waar ik heel vaak tegenaan loop.
Ja.
Van ja, ik heb het idee... dat sinds dat mijn moeder, die is op de 50ste overleden... ik ben nu 32, 18 jaar.
Oh ja.
Dan moet ik nog 18 jaar, weet je wel? Dat is iets wat in me zit, dat ik denk... oh ja, ik moet dus in 18 jaar... Niet dat het.
Maar ik zeg niet dat je meer moet doen, hè? Nee, dat sowieso.
Ja, dat sowieso. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik bedoel, ik heb soms het idee dat ik... meer van mijn leven moet maken... omdat ik nog zo korte tijd heb. Terwijl dat is helemaal niet waar, want het is niet dat ik mijn moeder ben...
Maar
ik voel daar nog wel soms de dingen. En ik heb in mijn 20-jaren heb ik heel veel gewild, maar heel veel niet gedaan omdat ik heel angstig was. Dus ik deed gewoon heel veel dingen niet.
Ja, ik snap echt wat je zegt. En dat kan ook mijn waarheid zijn.
Maar ik ben het er niet mee eens.
Nou, maar ik kies voor die andere. Dus ik kies er bewust voor. Kijk, ik heb natuurlijk mijn relatie dan met de dood is niet zo lekker.
Mm.
Dus hetzelfde als dat ik nu, zeg maar, als het regent, dat ik dan denk... chill, de plantjes krijgen water in plaats van kut, soort.
Je doet een beetje omdenken.
Ja,
ben ik het wel mee.
Dus ik probeer heel erg te denken van kut, weet je. Ja. Ik vind het echt kut dat we er ooit niet meer zijn. Ik wil het liefst voor altijd leven. Hoelang ik wil niet dat ik dood ga. Ik wil ook niet dat mijn ouders dood gaan. Maar ik denk dan, oké, hoe kan ik een manier vinden dat ik hierover kan denken? Dat het me wat brengt. En die tool die Casper me gaf, die zei, hey, luister, stel je voor, ik word 100. Nou, ik ga echt keuzes maken die mij gelukkiger maken. In plaats van, ik ga dit doen omdat ik er geld mee verdien. En omdat ik dingen met mensen werken die niet chill zijn.
Ik heb me verkeerd geïnterpreteerd.
Oh,
ik dacht dat je dus heel veel moest gaan doen.
Nee, het is juist
okay,
gewoon...
Nee, dan ben ik het helemaal mee eens.
Lekker juist denken.
5 minuten van deze podcast kunnen geschrapt worden.
Nee, maar het is juist leuk, dit gesprek. Ja. Dat je dus bijvoorbeeld op een vakantie... terwijl je iedere dag iets moet doen... heb ik nu met mijn vriend dat we gaan zeggen... luister, de vibe van de vakantie moet gewoon goed zijn. En het is soms liggen we ergens een week, doen we echt geen ruk. Liggen we alleen maar te Netflixen. Laatst waren we naar Parijs, ik was zo kapot. We hebben alleen maar bijna liggen Netflixen in de kamer. En dat was wat het was. Vroeger zouden we pap dit doen. Heb je stress? Oké, je hebt veel gedaan, maar de ervaring was in principe kut. En nu is het... Nou ja, dit is misschien een beetje een sidetrack.
Maar ik ben het met je eens, want dat heb ik zelf ook. Want ik heb ook... Ik ben ook iemand die altijd alles wil doen. Ja. Maar ja, ik vlog ook mijn leven en ik vind het heel leuk om dingen te filmen en zo tof mogelijk in beeld te brengen.
Met je camera ook, hè? Dan gaan we daar nog even vloggen.
Ja, is goed. Ja.
Goed.
Maar ik vind het dus altijd... Ik doe dus nu ook wat je zegt eigenlijk. Als ik in Antwerpen ben of weet ik veel wat ergens... en we hebben geen zin om heel veel te gaan doen, dan niet. Weet je, dat is ook oké. En dat is, daar ben ik het helemaal mee eens.
Maar ook grote keuzes, hè? Projecten, dat je denkt, dit voelt niet goed. Dit is niet leuk. Deze mensen zijn niet tof, zijn onaardig. Ja. Weet je wel, het leven is veel te leuk om dat soort dingen, weet je.
Maar jij bent toch ook zelfstandig? Dus ik vind het soms dus wel lastig, in die zin, dat je dan denkt van ja, maar ja, daar komt er geen andere opdracht.
Ja, die heb ik dus niet.
Nou, dat is lekker.
Ja, maar dat is ook... Dat juist als je uit die angst gaat leven. Kijk, weet je, ik ben al sinds 2010 doe ik dit. En op een gegeven moment kwam er een punt dat ik dacht: wow, ik verdien hier echt maar al zoveel jaar. Op een gegeven moment had ik na 10 jaar dat ik zo, wow, besef me het. 2020 was dat. Ik doe dit al 20 jaar. Of 10 jaar. 10 jaar. Wow. 10 jaar. Op een gegeven moment moet je andere punten van houvast hebben.
Ja.
Dus ja, ik weiger gewoon uit die angst te leven.
Ik doe dat ook niet meer hoor. Maar in mijn angstperiode is wel heel veel. Want ik dacht, oh shit, weer deze opdracht. Maar nu is het meer vanuit enthousiasme. Dat ik, oh, dit is ook wel leuk. En als ik dit dus doe, dan kan ik wel weer een shirtlijn. Of kan ik wel weer dit doen.
Ja.
Dus dat doe ik wel. Maar ik merk dat ik dan, weet je wel, op de andere manier dus niet meer vanuit angst. Maar dus de andere manier alsnog te veel eigenlijk doe.
Ja.
Ik probeer dat ook een beetje, sommige dingen ook te zeggen nee. Of dan... anders te plannen of weet ik wat. Maar ik vind heel veel dingen leuk en dat is een beetje een probleem.
Ja, gast, dat is precies mijn probleem. Dat is precies waarom ik soort van misschien af en toe een beetje loens. Omdat ik echt heel moe ben. Ik zit hier nu in een soort periode dat ik de afgelopen maanden... ik allemaal dingen heb gedaan waar ik allemaal niks over kan zeggen... wat iedereen allemaal later nog wel gaat zien dit jaar.
Irritant als mensen.
Ja, maar het is dus echt waar.
Ik snap het. Ja,
het is dus echt waar. Ja, dus dat is gewoon kut. Maar het ding is, ik kan niet er niks over zeggen... omdat ik gewoon fucking labiel ben op dit moment.
Ja, ik heb maar 3 uur geslapen ook.
Ja, ik heb ook maar een paar uur geslapen. Ik heb echt de hele nacht liggen piekeren. En gewoon helemaal...
Ja, ik had iets verkeerd gegeten. En we hadden dus gisteren die shirtlijn gelanceerd. En dat was iets meer als dat ik dacht. Dus we zijn toen s'avonds nog shirts gaan maken.
Oh, maar wel goed dat het er meer zijn.
Ja.
Ja, wel veel gedoe.
Wel veel gedoe.
Oké, heel eventjes. Die angsten. Oké, dat zijn er een hele hoop geworden. Wat mensen daar misschien niet mee rijmen, is een publieke rol. Jij bent gaan YouTuber. En dat weet ik niet hoor. Ik spreek nu voor mezelf. Maar dat is... waarom?
Krijg die vraag heel vaak inderdaad.
Hoe zit dat precies dat jij toch de camera opzoekt, een YouTube kanaal hebt, boek schrijft, hierover praat?
Alles in eigen... Ja, maar ik doe alles zelf. Hè, dus ik heb alles in eigen hand.
Oké.
Dus en ik vind dit lastig. Nou, nu niet. Maar net zat ik er wel over na te denken. Ja, kan wel. Ik ben nogal een flap uit soms. Ik kan soms dingen zeggen die ik niet helemaal zo bedoel. En dan...
Dat zeg je dan ook daarna weer. Dat doe ik ook. Dus
ja, dat is waar. Maar goed, dus daar ben ik dan zenuwachtig voor. Want dan denk ik van, hoe gaat dit misschien wel... Kom ik wel goed over of zo, weet je wel? Ik wil wel gewoon sympathiek... Nee, ik wil niet sympathiek. God, nu lust ik mezelf ook vast. Maar ik wil gewoon dat ik wel mezelf ben. En dat ik niet rare dingen ga lopen zeggen of zo. En dat doe ik waarschijnlijk ook helemaal niet.
Nee,
toch,
maar...
Ben je daarmee bezig?
Je doet dat... Tot op dit punt helemaal niet.
Nee.
En je komt super erg als jezelf over.
Ja.
En je verhaal is super authentiek.
Ja. Maar wat je vroeg. Ik denk dat ik... Omdat ik het zelf kan doen.
Mm-hmm.
En ik wilde eerst altijd filmmaker worden. In de zin van dat ik met een team zou werken. En dat soort dingen. Maar ik weet dat ik daar misschien niet de persoon voor ben. En ik hou het allemaal wat kleiner in die zin. Door het allemaal zelf te doen. En ik merkte dat, het was in 2011. Mijn toenmalige vriendin, de zusje, Teske, ken je misschien wel?
Ja.
Die deed YouTube. En zij hebben mij toen ook over gehad om video's te gaan maken.
Mm.
En zo is het eigenlijk begonnen. En toen zag ik zat toen op de kunstacademie. En ik dacht van, dit is best wel de toekomst, denk ik. Zelf een publiek opbouwen, eigen video's maken. En dan daarmee mensen inspireren. In plaats van dat ik mensen naar een bioscoopzaal moet lokken.
Daar heb je wel ballen voor nodig. Het ballen is trouwens ook een beetje seksistisch, hè? Ik dacht dat ik zeg namelijk heel vaak ballen, maar...
Ah, joh.
Ja.
Moet zeggen, tegenwoordig kan je niks meer goed zeggen.
Nee, ja, en heb je tieten voor nodig. Dat klinkt ook zo raar. maar je hebt ballen nodig om je zo kwetsbaar op te stellen. Want wat jij maakt, je bent super oprecht. Je deelt dingen die niet zoveel mensen delen. En dan zet je jezelf in een spotlight. Is dat nooit lastig? Hoe mensen erop reageren?
Nee, want ze zijn altijd wel vriendelijk.
Oh, dat is fijn.
Omdat de mensen die kijken... Ik krijg heel veel DM's van mensen die zich juist heel erg herkennen. En dat vind ik eigenlijk best wel mooi.
Ja.
Dan is je volgende vraag misschien wel... helpt dat dan ook? Dat dan niet per se? Want ik denk altijd van, ik moet zelf dingen doen. Dus ja, hoe gaat een reactie dan mij helpen? Het is wel heel fijn. Ik vind het vooral heel fijn om mensen te kunnen helpen. Ik weet de vraag even niet meer.
Ik wil eigenlijk een andere vraag stellen. Ja. Jij wilde graag een film maken over jouw angsten.
Ja, klopt.
Maar dat lukte zelf niet. Nee. Dus dat heb je door je toenmalige vriendin laten doen.
Ja.
Waarom wilde je dit zo graag maken?
Nou, ik had dus een paar jaar daarvoor angstaanvallen gehad. En we hadden toen net het YouTube-kanaal Vet Gezellig begonnen.
Ja.
En daarin had ik daar iets over gedeeld. Dat we waren net begonnen en toen hebben we een tijdje niet geüpload. Omdat het niet zo goed ging bij mij. En dat zei ik in een video. En toen zagen we best wel veel reacties van mensen van... wow, dit herken ik, dit heb ik ook. En toen dacht ik, oh, dit hebben we dus meer mensen.
Mm-hmm.
En toen ben ik zo... Toen dacht ik... In die tijd werden er best wel wat storytime video's gedaan... van ik heb angsten of dit. Gewoon praatvideo's. Maar ik dacht van ja, ik voel niet echt bij een praatvideo. Ik snap, je hebt het waarschijnlijk. En dat geloof ik wel. Maar hoe kan je het voelen van iemand als die het niet laat zien?
Yeah.
Toen dacht ik, nou ja, dan moet ik het maar laten zien. Dan moet ik maar een video maken waarin het wel toonbaar is. En toen heb ik tegen Saske gezegd, mijn toenmalige vriendin... van joh, film me gewoon maar op mijn slechtste momenten.
Zo.
Doe maar, want ik weet dat ik als ik angstig ben... kan ik de camera toch niet oppakken, want dat lukt me dan gewoon niet. Ik zou het wel heel graag willen, maar ik ben daar te gespannen dan op dat moment voor.
Ja,
ik heb ze voice memo's opgenomen. En
zo goed gedaan.
Ja.
Holy shit.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat angsten er zo uitzagen.
Kan er zo uitzien.
Ja, maar dat... Ik herken dingen van mezelf in jou, maar als je ziet hoe jij kwetsbaar jij jezelf opstelt, hè? Want dat is echt niet niks wat je deelt.
Ja.
De docu kan je ook natuurlijk nog steeds kijken op jouw YouTube kanaal. Ja. Ga dat ook zeker doen als je dit interessant vindt. Ja. Hoe was het om jezelf te zien zo?
Ja, dat laatste stuk hoef ik niet te zien. Dat ik op de bank op een gegeven moment lig en echt angstaanval heb. Dat vind ik zelf ook nog steeds niet heel fijn om te zien. Al moet ik zeggen, nu zou ik het wel gewoon kijken en dan kijk ik alsof het iemand anders is. Want dat is wel.
Het is wat langer geleden al, hè?
Ja, je zei net toen ik binnenkwam, zo, jij bent veranderd. Maar dat is ook wel echt zo.
Ja, je bent een heel ander mens.
Ja.
Echt bizar.
Ja.
Hey, ik ga naar een vraag toe van een luisteraar.
Leuk.
Muziekje. Oh, we zitten al lang te lullen, jongen. Holy shit. Hey Gwen, ik hoor vaak mensen zeggen dat ze een paniekaanval hebben gehad. Alsof het een soort modewoord is.
Oh ja.
Ik ken het niet. Ik heb het nooit gehad, denk ik. Maar ik heb wel vaak last van stress. En dan voel ik het heel erg in mijn lijf. Wat is nou precies een paniekaanval? Kan iedereen dit zomaar krijgen? Hoe ziet het eruit? Ja, wat is een paniekaanval? Jij zegt angstaanval. Is dat hetzelfde?
Ja, volgens mij zit daar wel een verschil in. Maar ik ben niet zo heel op de theorie.
Nee, dan wat is een angstaanval dan? Want ik
volgens
dacht,
mij is het paniekaanval of een angstaanval... of is dat het helemaal je helemaal overneemt. Je adrenaline in één keer helemaal uitwringt. En daarna ben je ook super moe. Ik heb hem denk 3 keer gehad. Dat je echt op de grond ligt en denkt dat je dood gaat.
Dat hoor je vaak, hè? Dat mensen die het krijgen... dat is waarom ik ook denk dat ik het nooit heb gehad. Ik heb nog nooit gedacht dat ik dood ging. Mm. Is dat altijd een kenmerk?
Dat hoeft niet volgens mij. Zeker niet als je op een gegeven moment het vaker hebt gehad. Maar het is zo, het is eigenlijk je hele energie. Al je zintuigen gaan heel erg open. Dus je wordt van alles heel erg bewust. Alles is heel erg, komt ook heel erg binnen. Zweethanden, hartkloppingen, draaierig, dissociatiegevoelens. Noem het maar op. Maar dan in het extreme. Maar wel grappig dat diegene dat zegt. Dat ik hoor heel veel mensen ook op YouTube en zo zeggen, ja, ik heb echt een paniekaanval gehad omdat ik mijn kleding moest uitzoeken en dat soort dingen. En toen dan denk ik ook altijd van, heb je het dan echt gehad? Of weet je wel wat een paniekaanval echt is?
Misschien heb ik dat ook wel eens gedaan.
Dat kan hoor, maar mij maakt het ook niet uit. Ik weet dat sommige mensen daar misschien wel op afgaan, maar ik vind het altijd wel...
Nee, ik vind dat heel stom namelijk.
Ik vind het altijd wel interessant, want ik denk van ja, misschien weet je het gewoon... Mij maakt het echt niet uit.
Nee, maar het is een soort modewoord geworden. Maar wat jij net zegt, dat is hoe het eruit ziet. Hoe ziet het er bij jou uit? Hoe vaak heb je het gehad? Jij zei net...
Ja, ik denk 3-4 keer denk ik echt. Ja. Dat ik echt... degene die ik het meest kon herinneren was eentje... dat ik thuis was bij mijn pa. En toen zat ik op de kunstacademie, was ik een video aan het editen. En ik stond bovenaan de trap, ik moest de tafel dekken. Ik stond aan de trap en ik werd ineens helemaal wazig. En ik ging helemaal... Nou, niet goed. En ik zeg, pa, het gaat echt niet goed, En ik kwam naar beneden en mijn pa die was nogal nonchalant, want hij kende me. Dus hij wist ook al wel van, ja, dit zal wel paniekaanval zijn.
Ja.
Dus hij ging door met koken en ik lag op de grond. Je moet echt een ambulance bellen, het gaat niet goed. Hij zegt, oh, je weet wat het is. Weet je wel? En toen ging hij ook nog een beetje grapjes maken, humor erbij gebruiken, wat hij altijd wel een beetje deed. Ik dacht toen altijd van, je neemt me niet serieus. Achteraf gezien is het ergens wel goed geweest. Want ik nam het zelf veel te serieus.
Ja.
En hij bleef juist die rust en die luchtigheid erin houden. Waardoor ik misschien niet zo ver nog ben gekomen. Op zich, ik heb toen wel echt dagenlang last van gehad. De week daarna ging ik met de auto naar Tsjechië met vrienden.
Wow, timing.
Ja, ik wilde eerst niet gaan, maar mijn pa zei, jij moet maar wel gaan. Want ja, anders ga je vermijden en dat is ook niet goed.
En in jouw boek heb je het over de dingen die je absoluut niet moet zeggen. Tegen iemand die een paniek/angstaanval heeft. Wat kan je doen als buitenstaander? En wat moet je wel doen?
Ja, ik vind het altijd lastig. Want ik heb dat inderdaad opgeschreven. Omdat ook dat was wel deels omdat daar ook wel naar gevraagd werd. Want ik had ook gevraagd, wat wil je in het boek? En toen heb ik dat wel opgeschreven. Maar bij mezelf vind ik het belangrijk als mensen wel rustig blijven.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik.
Het aan de ene kant serieus nemen, maar ook weer niet te serieus.
Ja.
Hoe
kan je dat doen?
Ja, dat is heel moeilijk. Ja.
Want ik begrijp je, maar...
Maar je weet wat het is.
Precies.
En een grapje mag er ook op zich bij mij wel doorheen. Ik weet ook heel veel mensen dat niet heel waarderen.
Zo, ik heb echt het gevoel dat je dat bij mij dan niet moet doen.
Nee, op dat moment ook niet. Maar ik weet wel dat... Ik heb geleerd na die tijd, toen ik ook het boek ging schrijven... dat humor heel het tegenpool is van angst. Als je kan lachen om iets, kan je geen angst hebben.
Ja, dat snap ik.
Dus...
Ja.
En mijn vader was altijd al van de grappen en dat soort dingen. Dus dat... Dat deed hij automatisch, denk ik. Maar ik denk een goed luisterend oor houden, maar niet er zelf in meegaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Oké. Okay. Ja. Wat moet je absoluut niet doen?
Ja, erin meegaan.
Ja? En wat is in meegaan?
Oh ja, inderdaad. Het gaat inderdaad niet zo goed. Oh, of dat je zelf heel erg gespannen ervan raakt en... Misschien
je echt zorgen gaat maken.
Zorgen gaat maken. Ja, want
moet ik een ambulance bellen?
Ja, dat, want gaat het juist erger misschien worden. Maar ik denk dat het heel persoonlijk is.
Mm-hmm.
Ik denk, andere mensen zullen hele andere antwoorden denk ik ook geven.
Is misschien dan het beste antwoord... ga bij jezelf na wat je wil horen. Of vraag aan die persoon, weet je wel, als het voorbij is. Wat
misschien
zou je nou willen?
Communiceren is misschien wel goed, inderdaad. Wat is er dan? Wat is er nu aan de hand? Misschien een beetje leren begrijpen wat er dan op dat moment speelt.
En wat wil je dat ik de volgende keer doe? Ja, hè? Hey, we gaan deze aflevering eventjes afsluiten. Dan gaan we door naar de andere vragen van de luisteraars. Ja, ik heb jou helemaal de oren van je kop gevraagd. ben je klaar voor aflevering 2?
Zeker.
Oké, dit was het einde van aflevering 1. Tot zo.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is... het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.